Fijn dat je luistert naar deze podcast van de Blauwe Barometer voor Almelo 1. Te gast is Mustafa Kodjabiek, lijsttrekker voor DENK. Welkom Mustafa.
En dankjewel, u zijn ook van harte welkom. Ja.
Je weet dat wij, en dat is dan Tobias en ik, sinds maart van dit jaar begonnen zijn met een speciale serie van de Blauwe Barometer. En iedere maand, soms twee keer, nodigen we een fractievoorzitter van een politieke partij uit. En dat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 18 maart 2026. En daarom vinden we het fijn dat jij te gast bent.
Dank u wel.
Kun je jezelf in het kort voorstellen?
Ja, ik ben Mustafa Kodjabiek. Je hebt mijn naam al heel goed trouwens uitgesproken. Dank je wel. Inderdaad, ik ben de lijsttrekker van DENK. En tevens, ik ben vader van drie kinderen, waarvan twee al uit de nest zijn gevlogen. Getrouwd vanaf 2092 al. En het derde kind van mij, die is nog thuiswonend. Die zit ergens boven, waarschijnlijk achter de computer, zoals jullie allemaal weten. Is een VWO-leerling. Zit in het laatste jaar VWO. Duurt ook niet zo lang meer tot die ook uit de nest vliegt, denk ik.
Wil je nog iets zeggen over de verkiezingsuitslag van woensdag 29 oktober?
Het was inderdaad tot op laatste moment heel spannend, inderdaad. Hè? Welke partij gaat nu helemaal aan de kop staan en wat voor situatie krijgen we nou straks weer? Want persoonlijk voor mij was heel belangrijk dat wij in ieder geval na de nieuwe verkiezingen een situatie kregen waardoor wij als Nederland als land weer verder mee konden. Want dat vond ik heel belangrijk. De vraag van mij was altijd van: hoe komt dat dat wij in Nederland binnen korte tijd in zo'n situatie zijn beland? Ik bedoel dan voor die verkiezingen nou, dat wij vervroegd naar verkiezingen moesten gaan. Dus van de normale kabinet naar minderheidskabinet en nog een keer naar minderheidskabinet. Dus dat weten jullie allemaal wel. Dus dat riep bij mij heel veel vraagtekens op. Dus daarom was ik ontzettend benieuwd wat voor uitslag zou uitkomen. Ja. Nou, uiteindelijk is het inderdaad deze 66 eerste geworden. En dan, ja, nu is de, zoals gebruikelijk, die ronde begonnen met die formateurs, informateurs, om een kabinet bij elkaar te kunnen grabbelen.
Wat heeft je verbaasd of verrast in de uitslag?
Ja, ik had wel verwacht, maar eerlijk gezegd niet zo heel veel verwacht dat D66 bijvoorbeeld zoveel zetels zou halen en helemaal aan de kop zou staan. Dat heeft mij wel verbaasd. Maar aan de andere kant is voor iedereen, denk ik, inclusief voor mezelf ook, iets meer uitkomst, omdat wij een heel andere regering hadden gekregen daarvoor. Dus ik heb nu iets meer hoop, zeg maar, omdat wij dan in Nederland in ieder geval wel verder mee kunnen.
Laten we even teruggaan naar Almelo, want waarom doet DENK mee?
Ja, dat is een heel lang verhaal. Eigenlijk zou DENK veel eerder in Almelo willen beginnen. Op een of andere manier is daar niks van terechtgekomen. En daarbij bedoel ik dan, er is nooit één keer iemand geweest die echt opstond en zegt van: hey, hier ben ik en we gaan nu starten. Dus tot ik dat heb gedaan. Wij wisten ook inderdaad tot nu toe dat behoorlijke stemmers voor DENK al die jaren hier in Almelo aanwezig waren. En daarom stonden wij ook iedere keer op het punt bij elke nieuwe gemeenteverkiezingen van: goh, zullen we ooit niet beginnen als DENK? Nou, terwijl ik dan vanaf eerste dag al bij de oprichting van DENK heb ik DENK gesteund.
Wat was jouw persoonlijke motivatie om lijsttrekker te worden voor DENK?
Ja, dit is allemaal spontaan ontwikkeld, als ik eerlijk moet zijn. Kijk, DENK wou heel graag in Almelo beginnen. Wij ook als een kleine groep mensen hier ook heel vaak na elke verkiezingen, hè, natuurlijk met elkaar bij de cafévereniging, bij moskee, waar dan ook, krijg je gesprekken. En denk je van, er zijn toch wat mensen die op denk stemmen. Dan zullen wij dan hier niet ooit beginnen. Dus op die manier zijn wij nog eens in contact gekomen. En deze keer hebben wij gewoon gezegd van, weet je wat, kondig maar gewoon aan dat wij als Denk in Almelo gewoon meedoen. Dat is gewoon goed voor de bevolking in Almelo. Heeft gewoon meer waarde voor gemeente Almelo. We gaan het gewoon doen. Zo is het gegaan.
Ja. Want het opmerkelijke, en misschien is dat ook weer niet zo opmerkelijk, dat Denk is in 2015 opgericht. En bij de Tweede Kamerverkiezingen, zowel in 2017 als in 2021 als in 2023, heeft Denk 3 zetels behaald in de Tweede Kamer.
Dat klopt wat je zegt. En dat laat ook inderdaad zien dat Denk wel een stabiele partij is, maar ook een groeiende partij. Bij vorige verkiezingen en bij deze verkiezingen, en als wij naar die voor de verkiezingen, zeg maar, al die enquêtes en zo kijken, had men verwacht dat Denk 4 zou ook halen. Maar ja, dan hoorde ik ook van heel veel mensen dat ze strategisch hebben gestemd. Er kunnen zoveel redenen zijn waarom inderdaad een partij zomaar in één keer aan de kop staat en een ander iets minder krijgt. Dat zijn allemaal niet 100%, maar een heleboel verklaarbare dingen, vind ik. Dus dat laat ook zien inderdaad dat er redelijk behoefte is aan een partij zoals Denk als alternatief.
Ja, want wie zijn eigenlijk de stemmers op Denk, Mustafa?
Ja, dat is... ik vind dat steeds meer mensen, zoals sommigen zeggen van, ja, Denk is een allochtone partij, Denk is een moslimpartij. Nee, niks ervan. Denk is ook gewoon, net als al de andere partijen, een partij voor iedereen in Nederland, vind ik. Wij krijgen misschien wel minder stem van normale doorsnee naar Nederlands, met Nederlandse achtergrond, maar heel veel inderdaad met mensen van allerlei andere afkomsten. Maar wat ik zelf ook merk, omdat ik vanaf het begin al betrokken ben, dat steeds meer Nederlandse mensen zich ook aansluiten nou bij Denk. Dat vind ik een heel positieve ontwikkelingspunt.
Ja. Zou je kunnen zeggen dat de stemmers op Denk dat heel bewust doen, net zoals mensen bijvoorbeeld op de ChristenUnie stemmen? Dat is al jarenlang een hele stabiele partij. Kun je dat ook van Denk zeggen?
Nou, ik denk inderdaad een groep van de electoraat, die stemmers, te vergelijken is met die groep. Een beetje, hoe noem je dat, gewoon vaste stemmers die steeds maar blijven stemmen. Maar ook deels van de mensen die bijvoorbeeld, net als bij vorige verkiezingen, die denken van, nu ga ik even strategisch stemmen, maar... Ook heel veel mensen bijvoorbeeld in de gemeente Almelo tegen mij hebben gezegd van, Mustafa, ik heb bij Tweede Kamerverkiezingen strategisch gestemd, maar eerst volgende verkiezingen bij de gemeenteverkiezingen stem ik op jou. Kijk, dat zijn allemaal dingen hoe de verkiezing voor kiezers zich een beetje bewegen, denk ik.
Omdat er voor hun een duidelijk verschil is tussen landelijke politiek en gemeentepolitiek.
Ja, ja. Heel even misschien op dat punt, Henk. Dat mensen, bepaalde mensen herkennen zich inderdaad met de standpunten van Denk, onder andere gelijkheid, antidiscriminatie, wij zijn allemaal voor Nederland, hè? Terwijl heel veel mensen zeggen van, ja, jullie zijn allochtone partij, maar het is niet zo.
Nee. Stefan van Baarle vertegenwoordigt Denk in de Tweede Kamer. Hoe doet hij het volgens jou?
Ja, ik vind... ondanks dat hij niet zo lang in de politiek is, ook een van de nieuwe politicus. Vanaf de eerste dag ben ik mee betrokken. Ik zie hem echt ook enorm groeien. En als ik naar zijn eerste dagen kijk in het parlement en nu hoe hij dan bepaalde dingen oppakt en dan doet. Ik vind dat een politicus met de toekomst en iets kan betekenen in de politiek van Nederland. En ook de electoraat die inderdaad misschien nooit zou stemmen, dankzij hem ook meedoen in de Nederlandse maatschappij. Dat vind ik goed.
Hij zegt volgens mij wel waar het op staat.
Onder andere, ja. En ook inderdaad een beetje ruggengraten heeft van, ook al heeft hij consequenties voor mij, ik zeg dat, ik wil dat ook blijven zeggen. Beetje standvastig, ja. Met bepaalde standpunten daarin. Ja.
Mustafa, jullie zijn op het internet te vinden onder bewegingdenk.nl. Is daar een speciale reden voor?
En ja, ik begrijp de vraag niet helemaal.
Jullie zijn niet een normale partij. Jullie zijn een vereniging, heb ik begrepen.
Ja, ik heb mij, als ik heel eerlijk moet zijn, daarin nooit verdiept. En blijkbaar heeft men toen bij de oprichting zo gedacht. En kijk, dat soort vragen, omdat ik nu net bezig ben in de politiek, komen bij mij ook op, wat u nu mij vraagt. En sterker nog, ik heb nodige gesprekken met onze partijleiders ook gehad, om straks intern ook dat soort dingen te bespreken. Nou, daar ben ik ook nieuwsgierig naar.
Mustafa, ik begin met de eerste stelling en daar mag je vrijelijk op reageren. Als ik in de gemeenteraad van Almelo kom, vind ik dat eigenlijk niet meer dan normaal.
Ja, ik zie inderdaad meer waarde van iemand zoals ik. Dat mag ook iemand anders wezen. Bij politiek van Almelo iets kan betekenen. Maar ook dankzij onze electoraat dat mensen iets meer gaan meedoen met alle gebeuren van onze stad Almelo. En het is ook bekend hè, dat de mensen maar steeds meer vertrouwen in politiek hebben en niet meedoen met alles, nergens op reageren. En daarom vind ik belangrijk dat wij al die sleutelfiguren, en niet alleen maar in de politiek, maar ook overal bij andere organisaties erbij moeten betrekken.
Denk je dat je inwoners van Almelo naar de stembus kunt krijgen die dat normaal niet of niet meer zouden doen?
Door mijn korte ervaring nou als lijsttrekker op te treden, heb ik al min of meer een beetje geproefd dat mensen straks iets meer geneigd zijn om toch maar iets meer bezig te zijn met politiek, om te volgen en inderdaad ook te gaan stemmen.
Ja. We hebben elkaar kort gesproken, we hebben elkaar een paar keer ontmoet, maar ik zie jou wel als een soort verbinder in de gemeenteraad van Almelo.
Volgens mij heb je dat heel goed in de gaten, Henk. Ja.
Stelling 2. In Nederland zijn de verschillen tussen de partijen kleiner dan men wel eens wil doen geloven.
Ja, dat klopt. En als wij, kijk, net als bij heel veel geloven, hè, als je die heel veel geloven naast elkaar legt, zie je dat ze dan heel, bij 10 punten bijvoorbeeld allemaal gemeenschappelijke punten hebben van niet stelen, niet doden, weet ik veel allemaal. Kijk, bij de partijen is het ook zo. Bepaalde standpunten komen bij meerdere partijen gewoon overeen. Er zijn enkele partijen die op enkele punten ook van elkaar afwijken, maar daarom wil ik ook zeggen, ik heb nu op dit moment echt gevoel voor Denkpartij. Maar omdat de meeste punten nu bij mij overeenkomen, maar het kan zijn dat van 10, zeg maar 7 punten bij een andere partij, wat van Denk is, ook bij mij overeenkomen. Dus 100% dan met mij overeenkomt. Ja, dat zou niet gebeuren, denk ik. Dan moet het mijn eigen eenmanspartij zijn, denk ik.
Daarmee bevestig je dat de verschillen niet zo groot zijn tussen alle partijen.
Vind ik wel, ja.
Stelling 3. De partijpolitiek heeft zijn langste tijd gehad. Dat is een stelling die alle mensen in de politieke barometer voorgelegd krijgen.
Ja en nee. Ik krijg inderdaad heel veel. Ik volg ook een beetje die discussies wat daarover gaat. En sterker nog, ik ben wel iemand, zoals jij net zei, midden in de maatschappij. Ja? Heel veel contacten, goed netwerk. Dus ik hoor van heel veel mensen, ja, stemmen, heeft dat zin, weet je wel.
En wat zeg je dan als ze jou die vraag stellen?
Maar ik vind dat een beetje een gevaarlijke ontwikkeling eigenlijk. Waarom? Ja, wat moeten wij nu dan? Zullen wij teruggaan naar de steentijd en de sterkste, machtigste, het recht van de machtigste en sterkste geld? En iedere recht in eigen handen nemen? Ik denk dat wij binnen dit systeem die opgericht is door de jaren heen in de democratie, niet wegstemmen, maar wel dusdanig aanpassen, zodat wij weer met z'n allen verder kunnen.
Ja, want de beslissingen ja. Die de politiek neemt, gaan meestal over de mensen die niet gaan stemmen.
Ja, onder andere. Maar dan heb ik hier een oproep op die mensen die juist niet gaan stemmen. En je neemt ineens geen moeite om te kijken, wat zegt allemaal politiek? Hoe ga ik stemmen? Maar vervolgens blijf je dan janken over allerlei dingen die over jou gaan. Dus daarom zeg ik, doe daar iets mee. Wees ook actief, kom maar ook bij. En maakt niks uit of dat nou bij DENK is, bij andere partij. En wat jouw beste dichterbij is, hebben wij net over gehad. En sluit je gewoon aan.
Dat gelukkig wordt... heb je nog 4 maanden de tijd om die mensen over de streep te trekken.
Onder andere, wij zijn druk mee bezig.
Stelling 4, als raadslid wil ik in de raad een heel ander geluid laten horen.
Aan de ene kant heb ik inderdaad bepaalde, dat noem ik geen illusie, maar bepaalde ideeën. Maar ik moet geen illusie hebben dat ik een toverstok krijg en daarmee ping, alles kan veranderen. En die illusie heb ik gewoon niet. Alleen, ik weet zo goed als zeker van mezelf, als ik en of samen met een groep in de gemeenteraad komen, dat daar net misschien iets andere werkcultuur en misschien iets meer empowerment kan ontstaan. Daar ben ik wel van overtuigd.
Ja, en wat versta je daar precies onder?
Bijvoorbeeld... met werkwijzen. Ik heb ook een beetje zijdelings, niet alles, maar een paar dingen gevolgd, hoe dat bij gemeente gebeuren ging. En iedereen heeft zijn eigen ideeën, ik ook. En bepaalde dingen doorpakken en hoe je dat geregeld wil hebben, dan heb ik ook mijn ideeën daarover. Ook in de, zeg maar, wij zijn van een beetje van controlerende en wetgevende macht. De uitvoering is gemeente en andere dingen. Dan moet er inderdaad dusdanig handige dingen komen dat het met uitvoering ook goed gaat. Zeg maar, goede aansluiting tussen controlerende en uitvoerende macht.
Dat zou mijn vraag ook zijn, want ik neem aan dat je al een aantal bijeenkomsten van de gemeenteraad hebt bijgewoond.
Helaas, door de drukte is het nog niet gelukt. Wij stonden sowieso met onze groep iedere keer op het punt, weet je wat, laten we op een dinsdag met z'n allen daar één keer gewoon alles volgen. Maar wij hebben op dit moment allemaal ook druk met onze eigen agenda. En wij hebben allemaal agendapunten. En toevallig hebben we ook vergaderdag als dinsdag. Dus wij komen helemaal niet aan toe om met z'n allen bij de gemeenteraad te gaan zitten. Maar de bedoeling is tot in maart dat wij een stukje van de raadszitting gaan volgen vanaf nu.
Stel, jullie komen met 1 of 2 zetels in de gemeenteraad van Almelo na woensdag 18 maart volgend jaar. Zijn er dan nog onderwerpen waar je in het bijzonder aandacht aan wilt besteden?
Die onderwerpen zijn genoeg, maar wat landelijk ook allemaal speelt hier ook. Hè? Onder andere woningtekort, wachtlijsten in de zorg met jeugdigen. Allemaal bezuiniging in de WMO. Hoe noemen we het? Je hebt daar een naam voor, ik kan niet op naam komen.
Sociale domein.
Sociaal domein, maar ze hebben een benaming. Hoe ze dat? Raffijnjaar, ja.
Ja, dat is van 2026 naar 2028 uitgesteld.
Precies. Ja, het is wel uitgesteld. Ja. Maar het is uitstel van executie, noem ik dat. Dus snap je wel?
Want bijna de helft van de begroting
gaat gebeuren, maar je blijft me alleen maar uitstellen.
Precies, dus het is onvermijdelijk, zeg jij, dat er op de een of andere manier ook op de WMO of de jeugdzorg bezuinigd gaat worden.
Ja, dit zijn allemaal heel belangrijke punten die echt de maatschappij en mij ook raken. Ja.
In de Tweede Kamer zijn er momenteel 19 partijen vertegenwoordigd, in Almelo 16. Wat vind je van dit aantal?
Ik zou het leuk vinden als wij die landelijke trend ook hebben kunnen halen.
Ja.
Maar ik hoor ook geluiden inderdaad, niet alleen maar op gemeentelijke niveau, maar ook bij de Tweede Kamer, dat er te veel partijen en te veel verdeeldheid is. Maar het medaille heeft ook een andere kant. En dat iedere ideologie of een groep die zich niet vertegenwoordigd voelt en ook kans krijgt hier in Nederland, en dat ze ook als een groep ergens bij elkaar kunnen zitten en hun stem kunnen laten horen. Ik vind eerlijk gezegd, ondanks al die negatieve dingen die genoemd worden, wel een pluspunt eigenlijk. Ja,
dus eigenlijk, als ik jouw woorden vertaal, zou je kunnen zeggen, de democratie met al die partijen leeft als nooit tevoren.
Onder andere, ja, dat is goed gezegd. Ja. Ja.
Zou je eventueel ook voor een andere partij in de gemeenteraad kunnen zitten?
Nou, ik heb eerlijk gezegd nooit over nagedacht op dit moment. Kijk, ik heb volgens mij wel in het begin verteld dat ik altijd lid was van PvdA. Dus nu zit ik bij partij gewoon DENK. En op dit moment ben ik gewoon voor DENK. Ja. En heb ik eerlijk gezegd helemaal niet over nagedacht. Ja.
Welke verschillen zijn er tussen de PvdA en DENK?
Wat ik zeg, heel veel dingen zijn wel gemeen. Nou, ik zou graag niet zo diep in willen gaan, maar misschien om een hint te geven wil ik wel iets vertellen. Jammer genoeg, hè, PvdA, ik mag niet slecht praten over PvdA, want omdat dat mijn partij was al vroeger. Alleen in die tijd toen ik ook stopte, samen met mij zijn er ook meerdere gewoon doorsnee Nederlandse collega's die samen met mij een beetje actief waren om te helpen. Niet echt verkiesbaar of zo, maar gewoon als vrijwilliger, hè? Die ook gestopt zijn samen met mij. Dat vond ik wel bijzonder, dat sommigen echt opstonden en woord nam. Die zeiden letterlijk van, hey, luister, ja, PvdA is niet meer oude PvdA. Met die idealen van Den Uyl, weet ik veel allemaal. Jammer genoeg is een beetje aardeverschuiving, dat ze dan meer naar eliten toe en ook meegaan met al die trend op dit moment. En ook met andere partijen. Dat is gewoon letterlijk gezegd op dat moment.
Ja. Je noemde Joop den Uyl. En zijn slogan was in die tijd spreiding van macht, kennis en inkomen. En jij zegt dat de PvdA langzamerhand naar rechts is opgeschoven.
Ja, dat is ook. Dit voorbeeld heb ik gegeven omdat het echt daar door meerdere mensen gewoon als reden is genoemd en samen met mij ook gestopt. Gewoon hun lidmaatschap ook opgezegd.
Maar ik zie toch ook bij de PvdA op dit moment een beweging terug naar de kernwaarden. Hè?
Klopt.
Waarvoor stonden wij en waarvoor zijn we destijds opgericht?
Ja, ik hoor die geluiden ook op dit moment. Ik heb nog steeds wel genoeg contacten inderdaad met mensen binnen de PvdA. En dat zijn ook echt schitterende mensen. Daar ga ik geen slechte woord over spreken. En die trend inderdaad merk ik ook een beetje. Dat vind ik ook een goede ontwikkeling. Ja.
En aan de andere kant moet elke partij ook compromissen sluiten. Hè? Dus je kunt wel zeggen, ik ben als partij voor het verkleinen van de inkomensverschillen. Maar als je met een aantal partijen samenwerkt, dan zul je toch water bij de wijn moeten doen.
Ja, onder andere. Maar wat ik net zei, van oudsher, vooral die kwetsbare groepen, dat ze dan heel mooi mee hebben genomen tot nu toe. En tot en met het einde van de besturing van op naam komen, Wim Kok. Dat tot die tijd weet ik nog dat het gewoon heel goed was. En daarna is langzamerhand inderdaad een beetje verschuiving geweest. Een partij moet inderdaad niet alleen maar denken van oké, welzijn, welvaart, economie is hartstikke goed, maar de mensen die in de maatschappij zich helemaal niet kunnen redden, die kunnen wij niet laten zitten. Die moeten ook meegenomen worden.
En was het Wim Kok niet die de historische woorden sprak, de PvdA heeft zijn ideologische veren afgeschud?
Dat is een heel mooie, ik kan mij nog steeds die uitspraak wel herinneren, ja. Ja.
Mustafa, wat zijn volgens jou nou de kernwaarden van DENK?
Ja, kernwaarden. Ik heb volgens mij zojuist een paar genoemd. Gelijkheid, samenhorigheid, solidariteit en voor Nederland. Hè? Ik bedoel, Nederland is van ons allemaal, zeggen wij met z'n allen. En wij doen het gewoon voor Nederland.
Maar goed, nou ben ik een klein beetje advocaat van de duivel in deze podcast. En dan zeg ik, nou, dat zijn ook de waarden waar de VVD bijvoorbeeld voor staat. Of D66.
Ja, wat ik ook zeg. Dat klopt wel dat meerdere partijen gemeen hebben. Alleen op een of andere manier is die nou vertakking ontstaan. Was maar niet gebeurd, maar het is wel gebeurd. En in dat opzicht is het misschien wel zo dat mijn partij tot en met vandaag een tikkeltje meer zich inzette voor dat soort dingen. Als je vergelijkt, ja, het kan al aan situatie gebonden zijn hoor, dat de PvdA puur omdat hij meeging met andere partijen, coalitie, weet ik veel allemaal, bepaalde stukjes moest laten zitten. Maar DENK heeft inderdaad voor mij, voor die waarden en normen, heel goed ervoor gestaan. Daarom zit ik nu bij DENK.
Wij maken nu deze podcast met jou. Hoe komen de inwoners van Almelo erachter dat jullie bestaan?
Ja, dat is goeie. Daarom heb ik dus ongeveer een jaar geleden, 10 november 2024, heb ik gezegd tegen Stefan, we hebben letterlijk met elkaar aan de tafel een gesprek over gehad. Ik zeg, Stefan, als wij in Almelo willen beginnen, moet je nu opstaan en zeggen van, Almelo staat nu op nummer 1 bij komende verkiezingen. En dat is gebeurd, dat heeft hij gedaan. Hij heeft direct opgestaan en gezegd van, Almelo staat nou bij volgende ronde op nummer 1 van de nieuwe gemeenten die mee gaat doen voor uitbreiding. Zo is het gegaan.
Nou, dat is toch een felicitatie waard, denk ik.
Dank je wel.
Ja. Nou, komt de tijd van flyeren er weer aan. En we zullen elkaar ongetwijfeld tegenkomen op de Koornmarkt. Met een stand en met de folders van de partijen in de hand. Wat zou je nou tegen mij zeggen op een zaterdagmiddag waarom ik op DENK moet stemmen?
Voor solidariteit, voor een betere cohesie in Almelo en voor het meedoen van, hè, integratie heeft ook zijn twee kanten. Ik bedoel, over integratie praten vind ik sowieso een beetje onzin. Het is heel vaak acceptatie dan integratie. Dus ik zou zeggen, voor solidariteit, samenhorigheid, voor een beter Nederland, stem op mij, stem op DENK.
Maar goed, we leven in een gepolariseerde samenleving, waarin de verschillen erg worden uitvergroot. Kan Nederland nog wat leren op het gebied van verdraagzaamheid of gelijkwaardigheid?
Ja, maar eerlijk gezegd, ik vind helemaal niet kloppen dat een... kijk, ik heb in het begin met jou buiten dit gesprek om een gesprekje gehad. Ik ben mij nu al bewust van dat ik in een glazen huisje zit. Als een politicus mag jij niet zomaar een uitspraak doen van minder Marokkanen. Islam is een achterlijk geloof. En die geloof is dit, die geloof is dat. Kijk, dat soort dingen, dat veroorzaakt gewoon een beetje tweedeling in de maatschappij en ook tegen elkaar aanzetten tot. Daarom vind ik dat mensen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en als een politicus toch maar heel voorzichtig zijn met het doen van uitspraken met dat soort dingen.
En mogen we dan wat meer respect voor elkaar hebben?
Dat is sowieso. Wij kunnen inderdaad van elkaar leren met een stukje respect wat je allemaal met elkaar en voor elkaar kunnen krijgen. En respect voor elkaar en ook alleen met respect kunnen wij ook weer vertrouwen van de bevolking inwinnen, ja. Terugwinnen als politicus.
Ik heb het net met jou gehad over het flyeren op de markt. Zijn er nog bepaalde onderwerpen waar je in de aanloop naar de verkiezingen speciale aandacht aan wilt besteden?
Ja, wat ik zei, sowieso meedoen, mensen een beetje bij betrekken wat betreft al die gemeentegebeuren wat in onze stad speelt. Hè? Daarin kunnen wij iets meer betekenen ook. Ik wil dat ook dat soort dingen op de agenda brengen. Maar ook wat ik net zei, gemeente is een bestuurlijk orgaan. Hè? En hoe dat in de uitvoering gaat. En ook heel vaak weet ik zeker dat wij bijvoorbeeld net als Het maken van een nieuw theater. En vroeger bijvoorbeeld het bouwen van een groot complex, gemeentehuis. ISPA, die grote complex. Nou, dat zijn allemaal toevallig dingen die bij mij blijven hangen.
Je bent goed op de hoogte.
Ja, maar als wij dat soort dingen beginnen, zeg maar, dan met 35 mensen, daar hebben wij een enorme verantwoordelijkheid voor. Elke centje die onze bevolking betaalt, dan moeten wij daarin insteken. En daarom heb ik zoiets van, ja, hoe je went of keert, met 35 mensen moeten we goed opletten dat wij vooraf dingen goed met elkaar door hebben gesproken. Natuurlijk, mensen kunnen altijd fout maken. Hè. Waar gewerkt wordt, wordt ook fouten gemaakt. Als je niks doet, doe je ook geen fout. Alleen, kijk, alleen ik zelf kan veel meer fouten maken. Maar als we met 35 mensen aan de tafel zitten, dan verwacht ik van ons allemaal één voor één dat wij met z'n allen beter kunnen brainstormen en dingen beter uitzetten.
Dus, je bedoelt dat iedereen goed zijn huiswerk moet doen
onder andere,
en de consequenties van bepaalde beslissingen moet kunnen overzien.
Ja, vandaar is dat voor mij een grote uitdaging, vooral met die grote projecten. En ook bij elke verandering, hè, toen met de transitie van de zorg, et cetera. Nou, ik zag het echt aankomen dat het misbruik gaat worden. Dat heb ik overal, elk platform gezegd, maar het is toch gebeurd. Dat mensen zomaar geld binnenhalen, op de volgende dag vertrekken naar verweegstaan. Ook dat soort dingen.
Maar je bedoelt dat mensen een zorgkantoor kunnen oprichten?
Ja, nou, een beetje geld binnenhalen en dan vertrekken met een onbekende bestemming.
Ja.
En ik zag dat gewoon aankomen. En dat heb ik ook op verschillende platforms gezegd. Maar toch is het gewoon gebeurd.
Werd iedereen dan te veel op zijn blauwe ogen geloofd?
Dat kun je ook zeggen, inderdaad. Dat kun je ook zeggen. En ja, niet alleen maar op blauwe ogen geloofd, maar als we ergens aan beginnen na zo'n situatie, nogmaals, ik zeg, met 35 mensen moeten we heel goed nakijken van, hey, we hebben nu dit, maar wat zijn de eigenlijk, zeg maar, je kunt een wet ontwerpen en tot stand brengen, maar wat voor uitwerking heeft dat straks?
Ja.
Daar moeten we meer naar kijken.
Ja. Afgelopen dinsdag werd in de Raad gewaarschuwd voor het feit, en dat ging dan over de huisvesting van Oekraïners aan de Schelvorsdwarsweg.
Mm-hmm.
Ja, alles is gebaseerd op aannames, zei een van de gemeenteraadsleden. Is dat wat jij bedoelt?
Ik heb helaas door drukte de laatste zitting niet kunnen volgen. Die doe ik meestal dan op een rustige moment. Je kunt altijd op gemeentesite klikken en terugkijken. Ga ik sowieso doen. Maar ik heb deels daarvoor wel gevolgd, hoor. En de hele discussie inderdaad vind ik ook een beetje onzin. Want die mensen moeten ergens een plek hebben. Die kun je niet ergens in een andere planeet zetten. Die moeten een plek krijgen. Maar hoe wij dat een vorm geven, hè, hoe kleinschalig wij dat allemaal kunnen regelen, dat is inderdaad aan ons staan om aan de tafel te zitten, om dat op een goede manier te organiseren.
Maar goed, jij zit in de raad. Dinsdag is gezegd, de Oekraïners die zitten daar voor maximaal 15 jaar. En dan moeten ze vertrekken. En dan moeten ze op zoek zelf gaan naar huisvesting. Dus ze worden van de ene andere dag uit hun huizen gezet. En jij bent gemeenteraadslid. Hoe zou je dan te werk gaan?
Nou, zeg je? Als ik eerlijk moet zijn, misschien blijf ik jou een beetje antwoord schuldig, hoor, wat betreft allemaal. Hè. Alleen, ik ben wel iemand die ook landelijke trend een beetje volgt. Ik weet bijvoorbeeld in westelijke gedeelte van het land dit een enorme probleem is. Echt een grote, bijna massa van mensen die inderdaad verzeild raken na een afloop van zo'n werkperiode met huis en werk, combinatie, dat ze in straat belanden en alleen maar blijven zwerven en sommigen ook gewoon echt doodbevroren zijn straks in de winter. Er zijn zelfs mensen en stichtingen die zich op dit moment daarvoor inzetten. Maar in hoe ver dat in Almelo is, ja, moet ik jou inderdaad antwoord verschuldigd blijven, maar ik zal sowieso daarop toezien, inderdaad, omdat het hier in Almelo ook speelt.
Ik ga ervan uit dat jij met de nodige tact en beleid en voorzichtigheid te werk zult gaan.
Ja, zeker, zeker. Want wij zijn hier als Almelo ook een soort textielstad geweest altijd. Hè? Ik bedoel, ook een arbeidersstad. En daarom moeten wij deze situatie ook absoluut niet uit de ogen verliezen.
DENK is niet de enige partij die zich kandideert, zeg maar, voor de gemeenteraadsverkiezingen. VOLT is de tweede partij. Wat vind je daarvan? Twee nieuwkomers?
Ik denk gewoon een winst voor Almelo. Ik zal hierbij VOLT ook succes wensen. Ja, nieuw gezicht, nieuwe kracht, nieuw bloed. Ja. Misschien is het extra power voor gemeente Almelo.
VOLT is in december te gast in de politieke aflevering van de Blauwe Barometer. Heb je misschien een vraag voor hun?
Nou, ik heb niet bij nagedacht. Als een nieuwe partij ben ik inderdaad ook benieuwd naar. Ja, nou, ik ben sowieso van plan om, ook met VOLT hoor, maar elke lijsttrekker van elke partij één keer een kort gesprek mee te hebben. Sta ik echt op het punt om hun te bellen, om even, ook zet maar een kwartiertje, om ook van die mensen te leren. Hè?
Dus even ga een kopje koffie drinken.
Ja, precies. Bij VOLT ga ik dat ook doen. Ja. Maar ik wou gewoon vragen, ook aan hun van, ja, het is, jullie zijn ook nieuw in Almelo. En wat heeft jullie ook bewogen om hier actief in de politiek in Almelo te beginnen?
Ja.
Die vraag wil ik vragen.
Ik wil met jou even terug naar de landelijke politiek. Want er zijn nu twee partijen die met een aantal onderwerpen aan de slag gaan. D66 en het CDA. Daar moeten nog één of twee partijen bij komen. Heb jij enig idee hoe dat verder gaat?
Nou, ik ben eerlijk gezegd niet aan toegekomen van wat voor combinatie nu een ideale combinatie is voor Nederland. Alleen, ik volg wel dat een informateur is aangesteld. Eentje heeft zich al zo gauw teruggetrokken. Ja, dat vind ik wel jammer. Maar ja, het is niet anders. En gewoon kijken hoe dat allemaal uitpakt. Van mij, binnen de democratie, is elke optie gewoon denkbaar. Waarom niet? Behalve dat jij met z'n allen duidelijk maakt aan, nou, misschien bepaalde partijen van, weet jij, onder één of twee voorwaarden dat jij de Nederlandse bevolking niet dusdanig in de hokjes moet stoppen en tegen elkaar inspelen. Ja. Of niet duidelijk discrimineren in deze tijd, en anno 2025. Dat moet je niet doen. Voor de rest, prima met iedereen gewoon kunnen werken.
En ben je dan voor een meerderheidskabinet of een, als het niet anders kan, minderheidskabinet?
Nou, laten we eerlijk zijn. Nog eentje gelijk met de verkiezingen beginnen lijkt me geen optie. Ik vind dat wij altijd tot laatste schot is gelost, dat wij alles moeten proberen inderdaad een regering te vormen en gewoon mee verder te gaan. Dat het nou meerderheidskabinet wordt of minder kabinetskabinet wordt, ja, dan moeten we maar gewoon zien.
Ja. Ik dacht dat in november de kandidatenlijst ingeleverd moet worden. Hebben jullie al voldoende kandidaten?
Als ik heel eerlijk moet zijn, er is een erosie van de kandidaten bij elke partij. En dat lees ik ook overal terug. Dus dat weet jij ook volgens mij. Het is bij ons ook niet anders. Alleen, ik ben blij dat ik nu wel voldoende mensen op de lijst heb staan die, dat gaan we ook binnenkort bekendmaken.
En nou zijn de
ik heb wel genoeg, zeg maar.
Je hebt voldoende.
Ik heb voldoende.
Ja. Nou zeggen heel veel mensen, nou, de politiek doet maar wat. En ze beslissen over ons. En we vinden eigenlijk dat wij meer invloed op het bestuur en de politiek moeten hebben. Daar kun je over discussiëren. Maar er zijn een aantal mensen die zijn erg voor een burgerberaad. Ik heb er een beetje over gelezen en ik vind het een heel zinnig instituut dat ook al veel bereikt heeft her en der in Nederland. Zie je dat zitten, zo'n burgerberaad?
Wij moeten inderdaad met z'n allen dankbaar zijn aan zo'n initiatief, laten we eerlijk zijn. Ik heb net benoemd dat mensen nergens op uitdoen, niet meedoen en alleen maar gewoon bekritiseren en met hun dagelijks leven, ook met alle problemen, gewoon steeds maar opstapelen, maar toch niet bij nadenken van, ja, hoe kunnen wij hier een verandering brengen? Daarom vind ik dat initiatief gewoon echt waardevol, sowieso. Alleen wat mij met de ontwikkelingen van de politiek de laatste jaren in Nederland, bijvoorbeeld toen wegstemmen van afschaffing van die referendum gebeuren en zo. Ik ben toen toch min of meer een beetje teleurgesteld. Ik had dat niet verwacht dat het in Nederland zou gebeuren.
Ja, want ik kan me voorstellen dat je op hele belangrijke punten toch de stem van de Nederlanders weegt. En dat je, dat je de uitkomst daarvan ook serieus neemt. En niet alleen zegt, nou, wij als politiek zien dat als een advies. Maar dat ook de uitslag, de politieke uitslag kan beïnvloeden en veranderen. Daar zit de politiek natuurlijk niet op te wachten.
Nou, dat kunnen sommige politicus misschien als een bedreiging zien, maar ik zie dat niet zo. Ik vind dat juist heel goed, dat ook misschien wel iets nieuws, een soort balans daarin komt, waardoor mensen iets meer serieus gaan nadenken van, hey, er is eindelijk wel iets anders en niet alleen maar afhankelijk van de politiek, maar nog een keer een orgaan die daarover gaat en vanuit iets meer maatschappelijke belang. En niet alleen maar wel eens, niet eens en de politiek, dit ideologie, dat. Nee, puur voor algemeen belang iets kunnen betekenen en ook een woord over bepaalde onderwerpen kan zeggen.
En als de politiek die uitslag serieus neemt, dan is de kans groot dat de mensen die hebben deelgenomen aan zo'n referendum zeggen, hey, we worden serieus genomen. Ja. Laat ik me eens meer verdiepen in een aantal zaken. Die kant zit er toch ook aan?
Ja, zeker weten. En laten we eerlijk zijn, ook al zit ik in politiek, je kunt van mij niet verwachten dat ik alles weet. Nee. En daarom zou ik heel fijn vinden, ook of dat een stichting is of iemand die helemaal deskundig is in die wereld. En via ook zo'n platform waar dan ook een beetje invloed kan krijgen. Dat is, ik denk dat het gewoon voor ons allemaal een verdienste is, dat wij ook dat soort dingen moeten koesteren. Ja.
Ik wil...
Daarbij, ja, één ding, Henk, sorry. Voor elke scheetje hoef je niet zomaar naar een referendum of naar andere orgaan te gaan. Ik bedoel, simpele dingen kun je, dat moet gewoon werkbaar zijn. Maar wel waarvan je denkt van, dit is wel een belangrijk onderwerp, we komen er niet uit. Uitweg is altijd dan inderdaad naar burger gaan. En als burger ook unaniem heeft besloten, heb ik zoiets van, wie zijn wij dan? En alle gevolgen daarvan kunnen we ook met z'n allen kunnen doorstaan.
Ja. Een voorbeeld van zo'n vraag bij een referendum zou kunnen zijn. Vindt u dat Nederland weer terug moet gaan naar de gulden? Nou, dan zegt misschien 90% ja, maar het moet wel uitvoerbaar blijven.
Ja, dat moet inderdaad uitvoerbaar blijven. Daarom, als je dat op die manier voorlegt, dat de burger eerst heel goed geïnformeerd worden. En wat zijn de consequenties? En is dat ook juist verstandig?
Ja. Ik wil nog even terug naar jaren geleden. Want kun je je nog het moment herinneren dat je politiek actief werd?
Politiek actief zijn is bij mij eigenlijk heel lang, nog verder terug, zeg maar, lang geleden opgekomen. Ik wil jou een voorbeeld geven van mijn oude werkgever bij de politie. Hè. Op een gegeven moment was bij een locatie op één avond misschien tot 20 woninginbraken. Toen werd ik helemaal zenuwachtig. Ik ging naar mijn chef. Ik zei, beste chef, luister, dit kan niet. Wij zijn voor de burger, maar die mensen... een huis is voor iemand gewoon heilig bijna. Dus je zou absoluut niet willen dat een wildvreemde iemand zomaar bij jou in het huis komt en dingen afbreekt en dan jou laat schrikken, jouw vrouw en iedereen laat schrikken. Dat kan gewoon niet. Wij moeten hier iets aan doen. Ja, maar oké, goed dat je zegt, maar wij hebben nu andere prioriteiten. Nou, ik was gewoon een beetje gechoqueerd. Ik zeg, wat? Toevallig op de volgende dag krijgen wij een bericht van Den Haag. En op de volgende dag was het, wat ik zei eigenlijk, helemaal mogelijk. Vanaf de volgende dag. Hè? En dan moesten we met haast gewoon bij elkaar komen. Meteen een actieplan opstellen en gelijk beginnen. Toen dacht ik van, oh, wacht even. Als Mustafa of Tobias dat zegt, dat kan niet. Maar als een brief vanuit Den Haag komt, is het in één keer mogelijk. Toen dacht ik van, hey, zo werkt dat hier in Nederland. Dus ik ga ooit, denk ik, als ik gelegenheid voor krijg, ga ik ook in de politiek. Dus toen ben ik een beetje op het idee gekomen van, ik ga ooit actief worden in politiek.
Nou ja, stel je wordt gemeenteraadslid, Als ik jouw motivatie en bewogenheid beluister, dan zou je ook nog wel eens een keer wethouder kunnen worden.
Ja, dat is in dit fase een beetje heel hoog gegrepen, vind ik. Ik zeg niet ondenkbaar, maar het is hoog gegrepen. Ik zou heel fijn vinden. Maar ik bedoel, als de situatie zich voordoet, ben ik voor tot alles toe bereid. Alleen in de eerste instantie zou ik heel fijn vinden als ik een aantal jaren ervaring opdoe met gemeentegebeuren. En pas daarna, als ik zeg van, nu wil ik heel graag iets hoger grijpen. Waarom niet?
Ja. De meeste mensen die we in de blauwe barometer hebben gevraagd, die zeggen ook dat je minstens 4 jaar nodig hebt om het werk van een raadslid onder de knie te krijgen, weten hoe de procedures en de regels gaan.
Mm-hmm. Vooral regels en procedures, want ook dat merk je dan als je een beetje berichtgeving volgt over de gemeente. Dat gemeente, wat ik zeg, ook met 35 mannen soms ook wat betreft procedures en regels verkeerde dingen kunnen doen. Dus daarom is het inderdaad goed dat je een beetje ervaring opdoet en na 4 jaar een periode van bestuursperiode, dat je heel veel dingen helemaal in beeld hebt, zeg maar, in je hoofd hebt zitten, denk ik.
Hoe belangrijk vind je integriteit in de politiek, Mustafa?
Integriteit is niet alleen maar in de politiek, hè. Het is overal. En voor de politiek is, wat ik zeg, glazen huisje is nog belangrijker. Dat je dan je moet beseffen dat je in een glazen huis zit en integer moet handelen. En niet voor een bepaalde minderheid of meerderheid of die groep of nee, voor iedereen. En ook alles wat je doet, gewoon integer doet, inderdaad.
Nou zijn de meeste gemeenteraadsleden wel 20 tot 40 uur bezig met hun werk. Vind je dat ze ook voldoende financieel tegemoet worden gekomen?
Voorbaat wil ik direct zeggen, als iemand dat voor geld doet, hoeft hij dat niet te doen.
Want?
Volgens mij in het begin heb ik ook gezegd van, wat betreft, je moet gewoon affiniteit voor hebben met politiek. Als ik naar financiële kan moet kijken, wat ik zeg, kan ik beter een extra zaterdag bijvoorbeeld dienst draaien. En dan heb ik veel meer verdiend, denk ik. Dus elke maand, inkomen voor geld in politiek gaan lijkt mij niet verstandig. Alleen, wat ik, volgens mij heb ik niet helemaal goed begrepen jouw vraag. Maar tuurlijk, als mensen zich toestandig inzetten dat een stukje vergoeding tegenover staat, is niks mis mee. Terwijl, wat ik zeg, iedereen in een bubbeltje zit. Lekker, hè, huisje, boompje, beestje. En al die mensen 4 jaar lang zich moeten uitsloven om bepaalde dingen gedaan te krijgen en voor elkaar te krijgen. Natuurlijk mag iets tegenover staan. Maar, nogmaals, ik zou het persoonlijk voor geld nooit en never doen.
Dus als ik jouw woorden een klein beetje vertaal, dan moet je eigenlijk de politiek ingaan vanuit een intrinsieke motivatie.
Exact, ja.
De komende jaren liggen er nogal een aantal onderwerpen in Almelo. Sommige onderwerpen zijn al lang in de gang gezet, sommige worden nog uitgevoerd. Wat zijn voor jou echt belangrijke onderwerpen in Almelo de komende jaren?
Ik heb in een gauwigheid ook gekeken vandaag nog. Hè? Ook bijvoorbeeld die theater die ook een beetje Indianenverhaal is geworden. Ja, ook dat soort dingen. En als je vooraf al een goed plan hebt gemaakt, hoef je helemaal niet over na te denken. Dan kun je het lekker op gang zetten en laten doorgaan. Kijk, dat is ook een uitdaging. Dat moet, of je hoog springt, laag springt. In Almelo, als wij met z'n allen geloven in de noodzaak van zoiets, hè, in Almelo, ontbreekt dat gewoon. Ja, dan moet je ook ervoor staan om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, jij bedoelt, er is geen stadstheater meer. Nee. Nu wil men de oude burgerzaal van het stadhuis ombouwen tot theater. Maar daar zit nogal een fors prijskaartje aan. Dat bedoel je?
Dat bedoel ik ook. Alleen, nu vraag ik me achteraf ook, is dat nou verstandig geweest om die locatie toen aan te wijzen als zo'n stadstheater? Hadden we misschien niet kunnen kiezen. Ja, dat die voorgeschiedenis heb ik allemaal gemist, hè? Dus dat zeg ik wel bij. Was het misschien niet verstandig geweest om helemaal iets nieuws te bouwen? En op een heel andere manier.
Dat ja, we kunnen de klok natuurlijk niet, niet terugdraaien. Nee. Maar ik geef je op een briefje dat wanneer er ergens een nieuw theater gebouwd zou moeten of kunnen worden, ja, dan ben je 100 miljoen euro kwijt.
En dit komt wat goedkoper uit.
Nou ja, dit zal ook wel tussen de 20 en de 40 miljoen euro kosten.
Ja, ja.
Wil je die oude burgerzaal zo uitrusten dat daar alle toneelvoorzieningen in zijn die noodzakelijk zijn?
Ja, als je iets doet, moet je ook goed doen, vind ik. Dus ja, daarom zeg ik dan of dat verstandig is geweest om dat oude gebouw dusdanig te vormen of gewoon een nieuw theater te bouwen.
Je hebt zelf nog een onderwerp genoemd, dat is wonen. Hoe belangrijk vind je dat de komende jaren? Er wordt natuurlijk fors gebouwd in Almelo de komende jaren.
Mm-hmm. Ik heb exacte cijfers kan ik niet benoemen, maar al die voornemens en zo om extra te gaan bouwen, dat heb ik allemaal teruggelezen. Ik sta sowieso achter, hoor, want als wij dat nu niet doorpakken, ik heb vaker op radioprogramma's en overal meegekregen. Als men nu al begint, hè, in heel Nederland, dat het 10 jaar nodig is om woningstand een beetje op een normale pijl te kunnen brengen. Dus daarom heb ik zoiets van, in Almelo moeten wij inderdaad die koers doorzetten om meer woningen te gaan bouwen. Ja.
Ja. Zijn er nog andere onderwerpen die je belangrijk vindt?
Nee, zo schiet mij niks binnen, maar misschien is het ja, veel te vroeg om zoiets te zeggen. Ik hoor heel veel geluiden om mij heen dat Almelo een textielstad is. En ook heel veel ook Turkse mensen, mensen uit Spanje en overal vandaan hier woonachtig zijn geweest en nog woonachtig zijn. En ik weet niet wie dat gezegd heeft, maar wel iemand met ook politieke ervaring, die zei tegen mij van, in Almelo zou bijvoorbeeld een heel mooi standbeeld ten ere van die textielarbeiders ergens zo'n standbeeld neer te zetten. Dat schiet mij in één keer te binnen nou. Snap je wat ik bedoel?
Ja,
zo'n standbeeld neerzetten ter ere van al die arbeiders die ooit toen hier naar Nederland zijn gehaald en allemaal meegeholpen voor het bouwen van onze land, Nederland.
Zeg maar, een soort standbeeld dat de dank een klein beetje uitbeeldt.
Precies, ja.
Van de Nederlanders voor de Turkse en Marokkaanse gastarbeiders.
Dat zou een heel mooi gebaar zijn, denk ik, richting die volking.
Wat zou dat kunnen betekenen?
En dat bijvoorbeeld de eerste generatie ouders, heel veel daarvan zijn nu al dood. En dat de mensen die nog leven in ieder geval wel kunnen zeggen van, hé, weet je wat, dit is goed. En ook nakomelingen van hun ook een beetje met respect nakijken. Hé, wat goed van gemeente Almelo.
En waar zou dat beeld moeten komen, Mustafa?
Ja, dat kan altijd samen besproken worden, een geschikte plek gezocht worden. Het hoeft niet per se elders te zijn, nee.
En het zou niet alleen een soort dank moeten uitdrukken, maar het beeld zou ook de kloof kunnen dichten tussen
precies,
mensen.
Precies, bijdragen aan cohesie en samenhorigheid. Ja.
Nou, ik hoop dat jij je zoiets kunt voorstellen wanneer je gekozen wordt tot gemeenteraadslid in de raad van Almelo.
Ja, ja. En daarbij nog iets, om die vraag iets vollediger te maken. En die wachtlijst, hè, voor vooral voor jeugdigen en zo, dat je dan soms 6 maanden tot 11 maanden moeten wachten. Sorry hoor, je kunt niet maken dat een kind die echt in de problemen zit, omdat het zo druk is dat ze op de wachtlijst moeten komen. Ja, vooral met jeugd dan heb ik zoiets van, we hebben al heel mindere, laten we eerlijk zijn, in Nederland wordt populatie ouderen steeds maar groter en tot en met 2056 geloof ik, zet de trend zich voor. We krijgen steeds minder jeugd en daarvan ook de helft ziek, zwak en misselijk. Dus eigenlijk moeten wij die wachtlijsten ook, hoe moeilijk het ook is, gewoon wegwerken. Ja. Dus, een manier zoeken om dat weg te werken.
Er zijn al steden die een andere werkwijze hebben op het gebied van de jeugdzorg, waardoor de wachtlijsten plotseling allemaal verdwenen zijn.
Niks onmogelijk.
Dus waar een wil is een weg, zeg je?
Niks is onmogelijk. Het is gewoon wel mogelijk om dat tussentijds te regelen, om dat toch voor elkaar te krijgen. Daar ben ik echt van overtuigd. Ja.
We zijn zo heel langzamerhand aan het einde van deze podcast van de Blauwe Barometer gekomen, Mustafa. Tot slot, alle mensen die hebben deelgenomen, die mogen iets zeggen tegen alle inwoners van Almelo. En wij vragen aan jou wat dat zou zijn.
Ik herhaal een paar dingen wat ik ook tussendoor heb gezegd. Niet alleen maar bekritiseren en met steen gooien. Nou, politiek doet niet goed en dit is niet goed, dit is niet geregeld. Ik zeg, wees actief, doe mee. Wij zijn gewoon allemaal voor Nederland. Samen moeten we gewoon verschil maken. Samen moeten wij ons stad leefbaarder maken. Dus wees actief. Maakt niet uit of dat bij DENK is, bij andere partijen. Alsjeblieft, meedoen.
Tobias en ik hebben daar helemaal niets meer aan toe te voegen. Mustafa, hartelijk dank dat je in deze 201e aflevering van de Blauwe Barometer te gast was.
Ik wil jullie ook van harte bedanken dat jullie bij mij thuis te gast zijn. En dit vind ik een heel mooi gesprek.
Dankjewel.
En voor mij ook een enorme ervaring voor de eerste keer.
Dankjewel voor je ontvangst en vooral de gastvrijheid. Ik bedank Tobias voor de techniek. Tot de volgende keer.